Goedemorgen allemaal, van harte welkom in deze dienst. Ook de kijkers thuis, leuk dat jullie weer meekijken. Speciaal welkom voor Arjan. Arjan, fijn dat je vandaag bij ons wil voorgaan in deze dienst. Jouw thema was Lucas 20 vers 38. God is niet een God van de doden, maar van de levenden. En we kijken eruit naar wat... Klopt niks van?
Helaas.
We kijken naar de gebedsleven van Elia. Dan heb ik de informatie niet helemaal juist. Maar dat geeft niet. We blijven toch wel fijn naar jou luisteren. En God is een God. Ook speciaal welkom voor Willy Breeman en Erika List, die zagen wij in de dienst. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Ik wil voorstellen dat we beginnen met een stil gebed, zodat een ieder zich tot God kan richten. En daarna zingen we opwekking 194, U maakt ons één. Amen.
Zullen we gaan staan?
Getuigenis, hè? Dat die Heer ons bij elkaar heeft gebracht en dat we in de Heer Jezus Christus wereldwijd met onze broeders en zusters een eenheid vormen om samen de grootte, de lengte, de diepte van de Heer Jezus Christus werkelijk met elkaar te leren kennen en te beleven. David zegt in Psalm 27, de Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Woon in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in mijn tempel. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw toorn. En dat willen we eigenlijk vanmorgen met elkaar doen. Het aangezicht van God zoeken. Zijn nabijheid. Hij heeft beloofd dat hij in ons midden is. De schepper van de hemel en de aarde en van alles wat er in deze wereld hoort. En die ons ook gemaakt heeft om in verbondenheid met hem te leven. Die daarvoor zijn zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld heeft gestuurd. Die geleefd heeft, geleden heeft, gestorven is. Wat nog mooier is, hij is opgestaan en hij bidt en pleit voor ons. En treedt op als middelaar bij de Vader. Maar hij heeft ons niet als wezen achtergelaten, hij heeft ook de Heilige Geest gegeven. Die in ons wil wonen, maar ook in ons wil werken. En ons ook weer wil verbinden met God, maar ook met elkaar. Daarom genade en vrede zij u van God onze Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en door de Heilige Geest die in ons is en werkt. Amen. U mag gaan zitten, mag ook blijven staan, hoor. We gaan nog een lied zingen. Heer, ik kom tot u. Liederen voor de gemeente, zang 348. Eigenlijk bij het derde couplet verwacht dat de gemeente stil viel. Want daar staat, zie mij voor u staan zondig en onrein. En ergens anders lezen we dat we gereinigd zijn door het bloed van Jezus. Hoe staan wij voor de Heer? Ik zing dat couplet nooit mee. We gaan een kinderlied zingen, dat gaat over bidden. Voor de kinderen. Wie van jullie, aan de kinderen, niet voor de grote mensen, maar wie van jullie weet wat bidden is? Moeilijke vragen, hè? Als ik een slechte bui ben, stel ik altijd hele moeilijke vragen namelijk. Wie van jullie weet wat bidden is? Moeilijk, hè? Zal ik die dan zeggen? Praat je wel eens tegen je papa en mama? Nou, dat is bidden. Bidden is ook praten tot onze God in de hemel. En dat mogen we in alle vrijmoedigheid en alle blijmoedigheid doen. We mogen God alles vertellen wat ons bezighoudt. En dat gebed, dat geeft ons kracht. En daar gaan we over zingen. Althans, we gaan er naar luisteren, denk ik. Hè? Ik vond het wel een mooi lied. Ja. Ja, we hebben het liturgie samen gemaakt, hè? Maar anders gaat mijn rijker hem alleen zingen. En als we het lied gevonden hebben en gezongen, dan mogen jullie naar de kindernevenruimte, de kinderdienst toe. Ja? Goed, dan mogen jullie dus naar de kinderdienst. En dan gaan wij twee liederen zingen met elkaar uit de bundel Opwekking 542. God van trouw en wees stil voor het aangezicht van God.
Beat him, 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 be
Laten we bidden. En ik wil jullie daarin voorgaan. Het is goed, Heer, om in de stilte van ons hart u te zoeken. Om bij u te zijn, in de wetenschap dat u bij ons bent. U bent in ons midden. En als u in ons midden bent, dan bent u daar die barmhartige God. Die vergevende God, die God die vol genade naar ons omkijkt, die liefdevolle God, die rechtvaardige God die absoluut eerlijk is in zijn oordelen, maar ook die bevrijdende God. En we danken u, Heer, dat u naar ons toe bent gekomen, dat het allemaal van u is uitgegaan. U heeft ons mensen gemaakt, u heeft ons mensen opgezocht, u heeft tot ons mensen gesproken door het werk van uw geest en door uw woord. En toen was daar het moment dat we zeiden, ja, dit is waar. Die God willen we leren kennen. Met die God willen we leven. Op die God vertrouwen wij. En we danken u, Heer, dat u in uw Zoon, de Heer Jezus, zo duidelijk naar ons bent toegekomen. En als we naar u kijken, Heer Jezus, naar u leven hier op aarde, hoe u omging met mensen, welke normen en waarden u vertegenwoordigde, dan liet u daarin alles wat u deed het beeld van de Vader zien. En we danken u dat u hier voor ons op aarde bent geweest, waardoor wij inderdaad in alle vrijmoedigheid en blijmoedigheid bij u mogen komen. In de wetenschap dat u een God bent die ons ziet, ons kent en ons hoort. We danken u ook, Heer, voor de gave van uw geest die ons wil leiden. Wat we zo hard nodig hebben. Want we kunnen zo hard werken en zo hard ploeteren in ons eentje. Maar het gaat er uiteindelijk om wat u tot stand kan laten komen in ons leven. En als we vanmorgen bij elkaar zijn, dan verlangen we er zo naar, Heer, om echt die ontmoeting met u te hebben. Om in de stilte van ons hart u te ontmoeten. Want we hebben u nodig. En dat willen we eerlijk beleiden. Als we kijken naar de wereld waarin we leven. En kijken we de reacties van mensen daarop. Dan is het soms heel moeilijk om dingen te vertellen en uit te spreken. En daarom bidden we ook voor uw wijsheid, uw liefde en uw trouw. En we danken u dat we uw woord hebben. Waarin we mogen zien hoe u omgaat met mensen. En wat u van mensen kunt maken. Wilt u ons zegenen daarin vanmorgen? In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Ik heb lang getwijfeld wat ik moest gaan vertellen vanmorgen. In deze tijd. En er waren eigenlijk twee uitspraken. De ene die las ik en de andere die kwam in mijn gedachten. En de eerste is een uitspraak van John Wesley. En misschien ken je die helemaal niet, ik ook persoonlijk niet, maar hij leefde in de 18e eeuw. Hij was predikant en theoloog. En hij heeft eens gezegd, geef mij 100 predikers die niets anders vrezen, behalve de zonde. En die naar niets anders verlangen dan naar God. Het maakt mij niet uit of het geestelijke zijn of leken. Alleen zulke mensen zullen de poorten van de hel doen wankelen en het hemelrijk op aarde vestigen. God doet niets, behalve in antwoord op gebed. Natuurlijk een hele radicale uitspraak die hij doet, hè? God doet niets, behalve in antwoord op ons gebed. Een andere uitspraak was, de belangrijkste mensen in deze wereld zijn de mensen die bidden. Ik bedoel niet die mensen die de tijd nemen, die praten over gebed. Ook niet die mensen die een prachtige uiteenzetting kunnen geven over gebed. maar ik bedoel die mensen die ook werkelijk de tijd nemen om te bidden. En toen denk ik, ja, wat is nou het allerbelangrijkste wat wij in de situatie waarin de wereld verkeert kunnen doen? Dat is bidden. En daarom ga ik kijken met jullie vanmorgen naar het gebedsleven van Elia. En ik wil met jullie lezen Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus hoofdstuk 5. En ik lees vanaf vers 16 halverwege. Daar staat: want het gebed van een rechtvaardig is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was slechts een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op aarde. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Elia, waarvan Jacobus zegt, hij was slechts een mens zoals wij. Niks bijzonders dus. We weten niets van zijn achtergrond, we weten ook niks van zijn opleiding. Het enige wat we weten, wat hier staat, is Elia was slechts een mens zoals wij. En de eerste keer komen wij Elia tegen in 1 Koningen hoofdstuk 17. Daar zie je hem namelijk staan voor de zeer goddeloze koning Achab. En van Achab staat geschreven in hoofdstuk 16... Achab deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. Van al die koningen daarvoor. Hij tergde de Heer meer dan enig andere koning van Israël. En dan kun je je afvragen, wat deed hij dan? Hè? Nou, het ergste wat Achab deed, is dat hij een vrouw trouwde met de naam Isabel. En die vrouw die had haar eigen goden. En die zei tegen Achab, Achab, ik wil best met je trouwen, maar dan wil ik wel mijn eigen goden kunnen meenemen. En Achab zei toen tegen, nou, dat is jouw zaak, het is toch allemaal één pot nat, neem dat hele handeltje maar mee. En Isabel die bracht daar die 800 priesters van de Baal mee naar Israël. En vanaf het eerste moment dat ze getrouwd was, heeft zij de godsdienst van de God van Israël proberen te ondermijnen. En de godsdienst van de Baal heeft ze gepromoot. Nou, op een gegeven moment zit die koning Achab daar heel rustig in zijn paleis. En wie komt daar binnen? Zonder uitnodiging, zonder aankondiging, staat Achab daar in één keer voor zijn gezicht. En dan zegt Achab in hoofdstuk 17, vers 1, daar zegt hij: zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Nou, als je naar de herziende statenvertaling kijkt, dan staat het er anders. In onze taal, in onze vertaling die ik gebruik, daar staat: zo waar de Heer leeft, in wiens dienst ik sta. In de herziende statenvertaling, daar staat: voor wiens aangezicht ik sta. En dat is eigenlijk een betere vertaling. Je moet nog 2 dia's terug, Kalle. Want dat staat dichter bij de oorspronkelijke taal van de Bijbel. En dan hebben we het dus meteen over bidden. Hè? Want wat is bidden? Nou, bidden, dat is wandelen voor het aangezicht van God. Nou, mag ik je wat vragen vanmorgen? Wandel jij voor het aangezicht van God? Kijk, dat hoef je niet hardop te beantwoorden, hoor. Maar ik denk dat het goed is om je eigen hart daar eens in te onderzoeken. Hè? Alle dingen die je doet, kun je die doen voor het aangezicht van God? Of moet je vanmorgen denken, oh nou, er zijn toch wel een paar dingen in mijn leven waarvan ik weet, dat kan ik niet doen voor het aangezicht van God. Daar moet ik God eigenlijk eventjes wegdoen uit mijn denken. Nou, bidden, dat is wandelen voor het aangezicht van God. En ik zeg dat vanmorgen niet als een vermaning. Maar ik zeg dat als een bemoediging. Want God zoekt in onze tijd naar mensen die leren, want laten we duidelijk zijn, het is leren, hè? Die leren wat het betekent om alle dingen te doen voor het aangezicht van God. En als ze dan dingen doen die niet voor het aangezicht van God kunnen, dat ze dan aan God vragen. Heer, alstublieft, geef mij uw genade, zodat ik die dingen kan laten. Als het niet kan voor uw aangezicht, help me dan om deze dingen niet te willen. En ik ben daar heel mild over. En ik ben daar mild over, omdat ik weet hoe ik zelf in elkaar zit. Hè? En ik weet hoe ik daarmee kan worstelen. Maar ik weet gelukkig ook wat het betekent. Ja, want ik weet wat het betekent om weg te dwalen bij God. Maar ik heb gelukkig ook iets mogen ervaren in mijn leven van wat het betekent om te wandelen voor het aangezicht van God. Ik weet ook een beetje wat het betekent om alle dingen te doen voor het aangezicht van God. Heere, God, u kent mij. U doorgrondt mij. U kent mijn hart. En ik wil zo graag leren om bij u te zijn. Gewoon maar, alleen maar bij u te zijn. En een soort leven te leven waarvan u alles mag zien en alles mag horen. Ik ben een open boek voor u. Zodat we mensen worden. Want daar gaat het uiteindelijk over. Hè? Dat wij mensen worden die wandelen voor het aangezicht van God. Zo waar de Heere leeft, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta. Kijk, Elia was niet zo af en toe even voor het aangezicht van God. Nee, Elia leefde voor het aangezicht van God. En wij mogen leren om ons leven, in alles wat we doen, en alles wat we spreken, wat we denken, onze gevoelens, en alles wat daarbij hoort, mogen wij brengen voor het aangezicht van God. En dan gaan we opbloeien, hè? Dan worden we echt mens, zoals God dat bedoeld heeft. Kijk, God kijkt toch wel naar binnen, hè, bij ons. Hij kent toch alles. Hij kent ons. Weet je nou het mooie daarvan is? Dat we ons ook thuis mogen voelen bij hem. Want hij accepteert ons. Bidden is dus wandelen voor het aangezicht van God. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen, bidden is je thuis voelen bij God. En ik ben daar heel mild in. Want ik ken mijn eigen strijd hierin. Hè? Je zegt het zo makkelijk, maar het is een strijd die je leeft. Hè? Maar ik hoop dat God ons iets kan overbrengen vanmorgen. Van de aantrekkingskracht om te leren. Om met vallen en opstaan alle dingen te doen voor zijn aangezicht. Zodat we daardoor ook mensen worden van gebed. Heel eenvoudig bidden. Elke dag weer. Ieder moment van de dag. Het kan altijd. Nou, bidden is ook leiding ontvangen. In 1 Koningen, hoofdstuk 17, vers 1, daar zegt hij, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, voor wiens aangezicht ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Dan denk ik, waar haalt hij dat vandaan? Er zijn nog wel wat uitspraken zo eventjes naar zo'n koning toe, hè? Tenzij ik het zeg. Nou, in Jacobus hebben we net gelezen. Jacobus, Elia was slechts een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Dat is niet goed vertaald dit, want eigenlijk staat daar, in gebed bad hij dat het niet zou regenen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat Elia in grote bewogenheid bad voor het volk dat de afgoden achterna liep. En dat hij in zijn gebed een impuls van boven kreeg om te bidden dat de regen zou ophouden, zodat het volk zou terugkeren tot God. In gebed bad hij. Kijk, wij zoeken heel vaak naar leiding voor ons leven. Dat is juist in gebed. Dat God ons impuls van boven kan geven. Ik weet niet of je dat wel eens hebt, maar wij bidden zo vaak en dan is het één grote verlanglijst die we opzenden naar God. Hè? Maar ben je wel eens stil geweest in je gebed? En heb je wel eens gelet op de gedachten die dan in je hoofd binnenkomen? Dan moet je maar eens afvragen, zijn dat gedachten van mezelf? Of zijn dat gedachten die God van boven in dat gebed aan mij gaat geven? Dat was bij Elia het geval. Want bidden is wandelen voor het aangezicht, maar bidden is ook leiding ontvangen. En Elia bidt dan dat het niet zou gaan regenen. En dan zegt God tegen hem, de volgende dia, daar staat dan in vers 2, de Heere richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Kerithdal, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daarvan van voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in het Kerithdal ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem des ochtends en 's avonds brood en vlees en water dronk hij uit de beek. Nou, Elia is daarbij die beek zo'n 1 à 2 jaar geweest. Dus de 1 en 2 jaar. En God zorgde voor Elia. Vind ik schitterend als ik dat lees. En dan denk ik daar, Elia die zit daar bij die beek op zijn klapstoeltje. Heerlijk te genieten van het zonnetje. En iedere morgen en iedere avond kwamen de knechten, de obers van de Heer, de raven, die kwamen daar vlees en brood brengen. En hij kon drinken uit de beek. Terwijl er een hongersnood was over het hele land. En de Ahab hem overal zocht. Moet schitterend geweest zijn. Nou, dat is voor mij meteen een nieuw punt van gebed. Want bidden is balans vinden tussen je verbergen en je vertonen. Kijk, God had tegen Elia gezegd dat hij zich moest verbergen bij de beek Kerit. Na 3,5 jaar zegt God tegen Elia, ga heen en vertoon je aan koning Ahab. Nou, bidden is balans vinden tussen je verbergen en je vertonen. Verberg je en vertoon je. Maar wat is ons leven? Kennen wij die balans van je verbergen in de tegenwoordigheid van God, waarna je je gaat vertonen aan de mensen? Want daar is een balans in nodig, hè? En iedereen zal voor zichzelf die balans moeten vinden. Want je leven voor het aangezicht van mensen krijgt pas echt waarde als je leert om voor het aangezicht van God te zijn. We hebben een prachtige belofte, hoor. En een grote behoefte ook. Aan mensen die in deze tijd leren wat het is om zich te verbergen in hun binnenkamer en te verschijnen daarvoor het aangezicht van God. Een prachtige tekst in Jesaja 40 staat. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Kijk, God zoekt vandaag de dag naar mensen die adelaars zijn. Die zich verbergen dus in die tegenwoordigheid van God. Want een adelaar is namelijk een vogel die met een minimum aan krachtinspanning tot een maximale hoogte kan komen. Een adelaar is iemand die leert of geleerd heeft om zich te laten dragen op de wind. Nou, je weet waarschijnlijk dat in de Bijbel het woord wind en geest hetzelfde is. Dat betekent dus voor ons dat wij mogen leren om ons te laten dragen door de geest van God. Want God wil ons dragen. Nou, Elia is daar 3,5 jaar in de stilte geweest. Eerst bij die beek en dan bij de weduwe. En dat brengt ons bij het volgende punt. Bidden is je vereenzelvigen met mensen. Want als Elia bij die weduwe is, dan sterft haar zoon, hè? En dat zit een prachtige gedachte in, denk ik. Want als je kijkt naar vers 17, dan staat er, enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem wegvloeit. Die zoon stierf. En dan staat er in vers 18 dat die weduwe zegt, toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Wat een aanklacht. En dan de reactie van Elia, die is zo mooi, hè. Dan staat daar, geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven naar de kamer die hij in gebruik had. En legde hem op zijn bed. Toen riep hij de Heere aan en vroeg: Heere, mijn God. Voel je een klein beetje de intentie van dat gebed van Elia? Heere, mijn God. Waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich 3 maal over het kind uit. Daarbij de Heer aanroepend met de woorden: Heere, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. Gebed is je vereenzelvigen met mensen. Gebed is bewogenheid. Gebed is ontferming. Betrokkenheid. En wat doet Elia? Hij legt zich op het dode kind neer. Hij maakt zich dus één met dat kind dat zo lijdt. En hij zegt: Heere, mijn God. En dan komt de jongen tot leven, hè? De Heer verhoorde Elia's smeekbeden, staat er in vers 22. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind en droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft. Staat er zo simpel, hè? Kijk, uw zoon leeft. Maar wat is er door deze man heen gegaan? En dan zegt die vrouw in vers 24 tegen Elia: Nu weet ik, Elia, dat jij door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Elia was slechts een mens, zoals jij en ik. Zie je wat God van een mens kan maken? Want we spreken vanmorgen niet over mensverheerlijking, maar we spreken over Gods verheerlijking. Hè? Wij spreken hier over wat God van een mens kan maken. Een mens slechts als wij. Nou, na deze gebeurtenis, dan komt die gebeurtenis dat die Agab gaat ontmoeten. Ja, en dan zegt Elia tegen Agab als hij hem ontmoet: Agab, laat dat hele spul, die 850 priesters en heel het volk, allemaal naar de Karmel gaan. En laten ze dan 2 stieren meenemen. Op de Karmel moeten ze dan een altaar bouwen en bidden dat tot de God van de Baal dat hij het altaar aansteekt. En daarna zal ik ook een altaar bouwen. En ik zal bidden tot de God van Israël. Maar voordat dat gaat gebeuren, hè, gaat hij eerst een preek houden, Elia. Een hele korte preek. Ik lees hem even voor. Hoofdstuk 18, vers 21. Daar zegt hij namelijk: Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op 2 gedachten denken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal God, volg dan hem. De Israëlieten gaven geen antwoord. En dan is Elia daar op de Karmel. En dan zegt hij daar tegen die mensen in hoofdstuk 18 vers 24. U moet de naam van uw God aanroepen. En ik zal de naam van de Heere aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Begint u maar, zegt Elia. U bent tenslotte met velen. Tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen 1 van de 2 beschikbare stieren en maakten voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil. En niemand gaf antwoord. Hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Daar zijn die priesters tot de avond toe mee bezig geweest, de hele dag. Ze snijden zich tenslotte met zwaarden en speren in hun lichaam, zodat ze dropen van het bloed. En op een gegeven moment zie je dat Elia ze gaat bespotten, hè? Want dan zegt hij: Huf zo hard als je kunt. Hij is toch een god? Hij is zeker in gepeins verzonken. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij wel. En moet u hem wekken? En dan kan ik me goed voorstellen dat er nu sommigen zeggen ja, maar dat kon de Baal ook helemaal niet, hè, vuur uit de hemel geven. Dat kan helemaal niet. Maar dan zeg ik, oh nee, ga de tekst niet opslaan hoor. Maar je komt wel degelijk teksten in de Bijbel tegen dat de duivel wonderen zal doen. En een van die wonderen, en die vind je in het boek Openbaringen, is dat hij vuur uit de hemel laat komen. Dat kan de duivel. Alleen hij kon het hier niet, omdat Elia erbij was. Want gebed, hè, sluit de hel en opent de hemel. Elia was 3,5 jaar lang in de stilte bij de Heer geweest. Eerst bij de beek, later bij de weduwe. En toen het erop aankwam, was het als het ware een optelsom van al die lange jaren die hij daar was geweest in de stilte samen met God. Gebed sluit de hel. En God wil ons ook leren om dat gebed de duivel buitenspel te zetten. Kijk, Elia was een man die door zijn gebed de hel kon sluiten. Hij gaf de duivel geen kans om vuur uit de hemel te laten komen. En toen dat gebeurd was, werd hij de man die de hemel opende door zijn gebed. Want als hij aan de beurt is, dan bidt Elia dat prachtige gebed. Maar voordat hij gaat bidden, dan gooit hij eerst nog 12 kruiken water over dat altaar heen. Want de mensen zouden kunnen denken dat er iets onder heeft gezeten, hè? Hij gooit er 12 kruiken water overheen. En dan gaat hij bidden. Vers 36 van hoofdstuk 18. Toen het uur van het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Moet je je voorstellen, hè? Dat Elia daar helemaal alleen staat, hè? De eenzame man op de Karmel. Want je had daar het volk en de afgodendienaar en hier staat Elia, in zijn eentje. En dan bidt hij, geef mij antwoord, Heer, in vers 37. Geef antwoord, dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent. En dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer. Met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de geul likte het op. Alle Israëlieten zagen het. En alle wierpen zich voorover op de grond en riepen: De Heer is God! De Heer is God! Elia opende door zijn gebed de hemel. Wat een geweldig voorrecht, hè? Dat God ons in de loop der jaren kan leren om door gebed de hemel te openen. Boven ons huis. Boven de gemeente. Doordat wij gewoon mensen worden die wandelen voor het aangezicht van God. En een plekje hebben waar we regelmatig naartoe gaan om God te ontmoeten. Doordat we leren om te bidden voor al die moeilijke situaties en al die moeilijke mensen waar we regelmatig toch mee geconfronteerd worden. Dat we bidden voor onze partners en onze kinderen en onze gemeenteleden en onze familieleden. Waardoor ons huis en de gemeente een plek wordt waar we met elkaar kunnen zingen. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen, want daar woont hij zelf. Ja, dat je huis en de gemeente dus een plek wordt waar God woont. Kijk, als ik naar Elia de hoogvlieger kijk, dan denk ik, hij was slechts een mens zoals wij. Hij sloot de hel, hij opende de hemel, het vuur van God daalde neer en verteerde het offer en het altaar en alles wat daar was. En dan gaat het volk juichen naar huis, onder de indruk van wat er gebeurd is. En wat gaat Elia dan doen? Vers 41. Tegen Achab zei Elia, ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van de stortregen al. Achab ging iets drinken, eten en drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. Is dit het verschil tussen die twee mannen? Achab die gaat eten en drinken. En Elia, die ging bidden. En dan begint het weer opnieuw. O Heere God, we hebben gezegd dat er regen zou komen. Maar de lucht is nog zo helder, er is niks van te zien. Maar U, Heer, heeft het voorspeld. En Uw naam staat op het spel. Het gaat om Uw eer, Heer. En dan vers 43. Zijn knecht droeg hij op, ga eens kijken. De kant van de zee uit. De knecht ging kijken. Maar toen hij terugkeerde, toen hij terugkwam, zei hij, er is niets te zien. 7 keer stuurde Elia hem weg. Er is niets. Er was geen wolkje aan de lucht. Er was niets dat op regen duidde. Maar Elia moest dat doormaken. Tot 7 keer toe heeft hij geworsteld. Want dat is ook bidden, hè? Worstelen met God. Hè? Heeft hij geworsteld met God en moest hij wachten op God. Er was niets. Maar dan vers 44. Toen de knecht voor de 7e keer was gaan kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit zee opzetten. Niet groter dan een handpalm. Daarop zei Elia, ga snel naar Achab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de pas afsnijden. En dan begint, komt de regen. Want bidden, hè, dat is het onzichtbare zichtbaar maken. Er was niets. Tot 6 keer werd dat gezegd, er is niets. Maar Elia maakt door zijn gebed het onzichtbare zichtbaar. Hij biedt de regen als het ware vanuit het onzichtbare tot het inderdaad een stuk werkelijkheid wordt. En misschien zie ik het thuis of in de gemeente in een situatie waar je zegt, er is niets. Dan denk ik, waar zijn dan de bidders, hè? Die vanuit het niets iets tevoorschijn kan laten komen. Want bidden, dat is ook scheppend werken. Bidden, dat is iets maken uit het niets. En Elia haalde door Gods genade uit het niets iets tevoorschijn. Dat is bidden. En als wij iets zichtbaar willen zien worden in onze gemeente en in onze gezinnen, zoekt God in onze tijd naar mensen die uit het niets iets tevoorschijn mogen zien komen. En daarom zegt Elia tegen Achab dat hij moest gaan rijden. Daarop zei Elia, ga snel naar Achab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken. Anders zal de regen hem de pas afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door de wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Achab reed in de richting van Jisrael. En dan staat er, Elia werd door de hand van de Heer gegrepen. Hij schortte zijn bovenkleed op en rende voor Achab uit. Helemaal tot Jisrael. Zie je Elia gaan? Vind ik zo mooi, hè? De paarden kunnen hem niet eens bijhouden. Hij rent voor de paarden van Achab uit. Elia is na 3,5 jaar zo door het dolle heen en God zo dankbaar. Heere God, ik dank U dat U het volk hebt doen inzien dat ze moesten terugkeren naar U. Ik dank U dat U vuur uit de hemel heeft gegeven en dat U vuur uit de hel heeft tegengehouden. Ik dank U dat het volk weer herkent de Heer, die alleen is God. Prachtige geschiedenis, hè? Elia, slechts een man zoals ik. Zoals wij, een mens. Maar dan een dag later. Dan krijgt Elia een boodschap van Isabel. Ze had namelijk gehoord wat er allemaal gebeurd was, hè? En ze liet Elia de volgende boodschap brengen. Dan staat er in hoofdstuk 19, vers 2. Toen liet Isabel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen. Als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. En toen heeft Elia gedacht. Heer, u bent God. De maker van de hemel en de aarde. U kunt vuur uit de hel tegenhouden. U kunt vuur uit de hemel geven. U kunt regen geven. Want u bent de Almachtige. Wat zal ik me druk maken om een uitspraak van deze vrouw? Want ik ben toch in uw hand? Maar zo dacht Elia helemaal niet. Want wat lezen we in vers 3? Elia werd bang en vluchtte. om zijn leven te redden. Bij Bertseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij een dagreis de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En zei hij, het is genoeg geweest. Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Dat is dezelfde Elia. Want Elia was slechts een mens zoals wij. Hij kende zijn hoogtepunten. Maar hij kende ook zijn dieptepunten. En het hoort er allemaal bij, hè? Maar de Bijbel is niet oneerlijk, hè? De Bijbel schrijft niet alleen maar de hoogtepunten neer en verzwijgt de dieptepunten. Nee, de Bijbel laat ook de dieptepunten zien. En Elia ligt daar, onder een bremstruik. En zegt, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven. En dan is God niet de God die zegt, Elia toch, ik ben teleurgesteld in jou. Waarom doe je dat nou? Weet je wat God doet? God stuurt een engel naar beneden. Met een brood en water. En die zegt tegen die engel, ga naar Elia, strijk hem over zijn bol, geef hem te eten en te drinken en zeg, welterusten Elia. Want zo is God, hè? God is niet de God die zegt, Elia, dit kun je niet doen. Je bent op de Karmel geweest. Nee, God is de God die zegt tegen een engel, ga naar hem toe. Strek hem over zijn bol. Geef hem water en brood. En als Elia dan nog niet wil, dan stuurt hij die engel nog een keer. Weer met water en brood. En dan uiteindelijk staat Elia op en dan gaat hij naar de berg Horeb. Met het verlangen om zijn God daar te ontmoeten. En God ontmoet hem daar. En hij ontmoet God. En dan eindigt zijn leven. En daar wil ik ook mee eindigen. Op een hele bijzondere manier. In 2 Koningen hoofdstuk 9. 2 Koningen hoofdstuk 2. In vers 9. Daar zie je dat Elia daar samen met zijn knecht Elisa loopt. En dan staat er. In vers 9. Terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik voor je doen, voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar, Elisa zei, laat mij dubbel in uw geest delen. Dat is het enige wat Elia wil. En dan zegt Elia tegen Elisa, je vraagt iets heel moeilijks. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werd ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia steeg in een stormvloed op naar de hemel. Hij had voor de wagens van Agab was hij uitgelopen. Als een eenzame dienstknecht van God. God heeft gezegd, Elia, ik wil niet dat je sterft. Ik zal voor jou wagens bestellen. Een onzichtbare, vurige wapen met vurige paarden. En die brengen jou naar de hemel. Een koninklijk slot. Een mens zoals jij. Een eenzaam mens. Maar door God gevormd tot een man die aan het eind van zijn leven als een koning naar de hemel werd gevoerd. Wat een waarde heeft deze man gehad voor God, maar ook voor het volk Israël. Schitterend, hè? Althans, ik vind het schitterend. Maar dan zeggen wij misschien, ja, maar dat was toch wel Elia. En daarom eindig ik tot slot nogmaals met te zeggen, Elia was slechts een mens zoals wij. En de God van Elia is dezelfde God als onze God, die in zijn Zoon Jezus naar ons is toegekomen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 855, u geeft rust.
Door alle zee, door alle zee.
Een paar weken geleden, ik had het ook op de Bijbelstudie verteld, was ik bij de pedicure. En mijn pedicure, dat is een man die homoseksueel is. En die praat, maar hij is ook Rooms-Katholiek en heel gelovig. Het is heel mooi. En hij praat altijd heel veel verhalen met mij. En meestal wordt er naar mij de vraag verteld als ik over hem praat, woont hij samen? Net of dat er wat mee te maken heeft. Maar toch geruststelling voor sommige mensen, hij woont niet samen. Hij was in gesprek met een vrouw toen ik binnenkwam. En toen zei hij tegen die vrouw, weet u waar het door komt dat er zoveel oorlogen zijn en nu weer in Israël en in Palestina? Dat komt omdat mensen God hebben verlaten. Wij moeten God lief gaan hebben, allemaal. Dan is die oorlog, dan zal er nergens meer oorlog zijn. Toen ging die vrouw die stoel uit en toen ging ik erin. En toen zeg ik, is zij ook christen? Hij zei, dat weet ik niet. Ik vond gewoon dat ik dat moest zeggen tegen haar. Vond ik zo mooi, hè? Dat maakte echt diepe indruk op mij. Gewoon zo, even uit zijn hart. Zo, dan denk ik, oh, wat een vrijmoedigheid. Hè? Goed, laten we bidden. Hemelse Vader, trouwe God, we willen u loven en prijzen. Dat u nog steeds de God bent die omziet naar deze wereld. Een wereld die eigenlijk niet onder woorden is te brengen, waarin zoveel gebeurt. U die de schepping zo mooi heeft gemaakt en ons de opdracht heeft gegeven om die te beheren en om ons te vermenigvuldigen. Maar ook om verbonden te zijn met u. En wat hebben wij er een puinhoop van gemaakt? Als we kijken naar de oorlog in het Midden-Oosten. Als we zien dat daar wat daar in de hand is, Heer, met terroristen, leiders van volken, mensen die onschuldig ter dood gebracht worden, beslissingen die soms genomen worden, waarvan we denken, waarom dan? We denken aan Oekraïne en Rusland, maar we kunnen ook kijken naar de andere landen in het Midden-Oosten. De verkettering hier ook in Nederlands. Als het gaat over uw volk, dat ze niet naar school durven, dat Joodse scholen dichtgaan, dat ze geen keppeltje durven te dragen, dat ze eigenlijk bijna niets meer durven om te zeggen, ik ben Jood. Ik behoor tot het volk van God. En dan lopen ze hier te schreeuwen dat Israël van de kaart moet verdwijnen. Maar wij willen bidden, Heer, voor uw land, voor uw stad Jeruzalem. En we willen bidden dat daar vrede mag komen. En dat de leiders van dat land wijze besluiten nemen. Besluiten zoals u ze zou nemen. En dat Hamas gaat inzien dat ze ook hiermee zoveel onschuldige landgenoten van hun vermoorden. Het kan niet, Heer. Het mag niet. Maar ook niet in Rusland, ook niet in Oekraïne. Maar het mag ook niet als we denken aan mensensmokkelaars, aan huiselijk geweld, aan moderne slavernij. Het mag niet. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is naar deze wereld gekomen uit liefde. En wij mogen door hem u lief hebben. En die liefde mogen we brengen naar de mensen om ons heen. Maar leer ons ook, Heer, om mensen te zijn, want dat is uiteindelijk het sterkste wapen wat we hebben. Om te bidden. Iedere keer weer voor al die noodsituaties die er zijn in deze wereld. Bidden. Dat wij mensen zijn die wandelen voor uw aangezicht. En ons vereenzelvigen met dat wat er gebeurt in het lijden van onze medemens. Dat we daar bewogen over zijn en ontferming over hebben. Maar dat we ook mensen worden die uit het niets iets tevoorschijn kunnen brengen. Die door het gebed de hel kunnen sluiten en de hemel kunnen openen. Doordat we wandelen voor uw aangezicht. Laat ons mensen zijn, Heer. die leven in die diepe verbondenheid met u, uw Zoon, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. We gaan Theo, mededelingen. Oh, die staat daar.
Ik ben er alweer.
Kijk je op te zoeken, Theo?
Nee, dat geef ik niet. Altijd een stil hoekje achterin.
Je staat hier, daar.
Ja. We zijn alweer aan het einde van de dienst. Ik wil Arjan jou bedanken dat je ons mee hebt genomen in het gebedsleven van Elia. Heel verrijkend, moet ik zeggen. Er zijn zometeen twee collectors. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor de Messias van de beleidende Joden. Hiervoor wijs ik dan even naar de nieuwsbrief. Er is straks koffie en thee in de tuinzaal hierachter, links om de hoek, twee keer links. En dan ruik je de koffie al. En ik zag ook nog wat erbij. Ja. Voor wie behoefte heeft, is de mogelijkheid tot bidden bij de kaars. Er zijn twee leden die willen met u of voor u bidden. Maak daar gebruik van als u dat wil. Er wordt ook gezocht naar een nieuwe coördinator voor gebruik van het verhuur en gebruik van de kerk. Leo is al gevonden. Ik heb oude informatie, denk ik. Of ik interpreteer het verkeerd, dat kan ook. Ja, ik leg het dus heel bij mij. Nou goed, dat is opgelost. Hartstikke fijn, zoals je ziet, maar het gaat sneller dan dat je denkt. En dan ben ik benaderd meerdere keren om iets belangrijks mee te delen. Nou, op 4 november schrijft die datum in uw agenda. Dan wordt een Johannes de Heer avond gehouden. Het wordt een hele mooie avond met veel liederen van Johannes de Heer bundel. En iedereen is welkom, zowel jong als oud. Kom en ga zingen. Op 5 november zag ik staan dat er een avond gehouden wordt voor de interkerkelijk gebed in de Tabernakelkerk. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd. De aanvang is om 7 uur. Denk ook even aan de roos voor het schoonmaak en van de koffiedienst. En als laatste, maar not least, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik hou van chocola. En dan was er met Pasen was er een mogelijkheid om mooie, lekkere chocola te krijgen. Nou, die kans die hebt u nog een keer, maar heb je de vorige keer het niet kunnen doen. Nu kan het weer. Vanuit Compassion is er weer een actie op touw gezet. En Carla die heeft dat bij ons hier in beheer. Heb je interesse in lekkere chocola? Dan zeg ik, er zijn kaartjes bij de uitgang. Dan kan je Carla een WhatsAppje sturen en dan doe je een bestelling. Die bestelling kan je hier ophalen in de kerk. En voor redelijk weinig geld en uiteraard nog wel wat donatie voor de goede actie, heb je hele lekkere chocolade. En als je denkt, van, joh, het is veel te veel, 1 kilo chocolade, wat moet ik ermee? Je kan het uitdelen, hè? Heel simpel. Heel simpel. We gaan afsluiten. We gaan nog 1 lied zingen. We krijgen van jou nog de zegenbeden mee.
Juist. Uitspreken, dus ik ga vragen om u te zingen. En daarna gaan we zingen. Hè? Zo stond het in de liturgie. Goed, ik wil daar de zegenbeden van Sint Patrick voor gebruiken. De Heer zegene ons om ons de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast ons om ons in zijn armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heer zij achter ons om ons te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heer zij onder ons om ons op te vangen als we dreigen te vallen. De Heer zij in ons om ons te troosten als we verdrietig zijn. De Heer zij om ons heen om ons te verdedigen als mensen over ons heen vallen. De Heer zij boven ons om ons te zegenen. Mogen God zich over ons beschermen, nu en altijd. Zo zegent God ons vandaag en morgen tot in de eeuwigheid. Amen.
hele fijne zondag.